gemeente. Mogen broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes, verbonden, modern, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Van Roekel uit Bennekom. En we lezen uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 2, vanaf vers 40 tot en met 52. En het thema voor deze dienst is zijn in de dingen van de Vader. Mededelingen namens de kerkenraad. Door de COVID-19 maatregelen is het aantal bezoekers van de kerkdienst beperkt tot 30. Vanmiddag zijn daarom alleen de leden van wijk 2 uitgenodigd. Voor zondagmorgen 17 januari worden de leden van wijk 3 uitgenodigd en voor de middagdienst de leden van wijk 4. De uitnodigingen hiervoor worden vrijdagavond verstuurd. Collectes zijn vandaag voor de kerk, kerkelijke kas, met name de zending en het bouwfonds. Uw collectebijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer dat vermeld is in de zondagsbrief en straks ook zal worden getoond op het scherm. We zingen thuis en luisteren hier naar Psalm 144, vers 1. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we samen deze dienst in Gods hand leggen. Onze hulp is in de naam van de Heere, de God die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Als tiener van 12 jaar gemeente wordt Jezus door zijn ouders meegenomen om in Jeruzalem paasfeest te vieren. En onderweg naar Jeruzalem zingen ze de psalmen die de pelgrims toen zongen. Onder andere psalm 122, die we nu samen gaan zingen. Bijzonder, toen in de mond van de Heere Jezus Christus, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in vanmiddag in onze mond. Luisterend en thuis zingend, psalm 122... vers 1 en 2. Eenmaal in Jeruzalem, gemeente, gaat het Jezus vooral om de tempel. om het huis van zijn vader. Daar wil hij zijn om de wil van de vader te doen. Want hij is de Messias. En dan in Psalm 40 wordt van de Messias gezongen dat hij bereid is om de wil van de vader te doen en het offer van zijn leven te brengen. Brandoffer en nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer, mijn liefde en ijver brandt om uw wil te doen. We zingen en luisteren naar de geloofsbelijdenis uit Psalm 40, vers 4. Met de kerk van alle eeuwen belijden we ook vanmiddag, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal, om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van ons lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen. Eerbiedig buigen we ons voor u, Heere, aan het begin van deze eredienst vanmiddag op deze zondag, uw dag. Volgens de Bijbel dag van heerlijkheid, dag van glorie, want het is de grote dag van de opstanding van de Heere Jezus Christus. De dag die aan de ene kant terugverwijst naar de schepping en de rust van de zevende dag. En daarom leggen we ook vandaag het dagelijkse werk neer. Mogen we rust zoeken voor lichaam en geest en die rust ook ontvangen. Maar veel meer nog dag van heil. Want op deze dag deelt u de genade die de Heere Jezus Christus heeft verdiend door zijn kruislijden en in zijn opstanding. Deelt u die genade uit door de Heilige Geest. Als u het evangelie laat verkondigen. Als u mensen oproept tot geloof en bekering. Als u uw volk vertroost. En als u het evangelie van de genade in ons leven brengt en aan ons hart legt. Met zoveel kracht, zoveel liefde, zoveel overtuiging. Dat u ook duidelijk maakt dat niemand het recht heeft om verloren te gaan. Of niemand het recht heeft om uw kind te wezen. Maar dat u uit genade dat schenkt. Dat u wilt dat alle behouden worden en niemand verloren gaat. En dat u het niet alleen wil, maar dat u het ook doet. En dat het niet aan u zal liggen. Als de dingen van het koninkrijk, ja, het koninkrijk zelf aan ons voorbij gaat en de eeuwige verlorenheid ons wacht. Daarom glorie voor uw naam. Deze dag, uw dag, heerlijke dag. Dag van opstanding, dag van heil. Dag waarop u de gemeente samenbrengt, zo ook vandaag en ook onder ons. Al is het altijd nog onder de coronamaatregelen op een bijzondere manier. Voor een klein deel hier in uw huis. Voor een groot deel via internet met ons verbonden. Of via kerkradio luisterend. En toch samen. Het is één Heere, één geloof, één doop en ook één gemeente. Eén kudde van u, de goede herder. En we bidden u. Wil ons vanmiddag geven wat we nodig hebben om ook als leerlingen onder uw woord te zijn. Om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Om ons hart te laten overstralen door uw licht. Om ons hart ook te laten gezeggen door uw heilige wil. En om ons leven voor het eerst of opnieuw te laten bepalen bij de dingen die er werkelijk toe doen in dit bestaan, namelijk u te kennen. En uit die kennis ook te leven. En daarvoor hebben we de leiding van uw Heilige Geest nodig. Daarvoor hebben we verlossing nodig, bevrijding. Uit die wonderlijke wereld van onze eigen gedachten, waarin we het allemaal zo goed denken te weten, ook de geestelijke dingen soms zo goed denken te weten. Bevrijd ons daarvan. Wij hoeven u de weg niet voor te schrijven en kunnen u dat ook niet. U gaat uw goddelijke soevereine gang. Daarvoor hebben we het nodig, o God, onszelf te leren kennen. In onze verlorenheid, kwetsbaarheid, schuld en eeuwige dood. Wil daarom ook met uw Heilige Geest diep in ons leven binnendringen. En ons daar confronteren met wie u bent. Onze God, onze Schepper. Wie wij zijn. Klein, nietig, verloren. En breng ons op de knieën. Om waarachtig schuld te belijden. We hebben het nodig. Dat uw Heilige Geest een stem gebruikt om te spreken van de dingen van het Koninkrijk. Onze harten opent voor de boodschap van het evangelie. Geloof wekt en geloof versterkt. En zo uw volk toerust, eerbereid voor uw naam. En de gemeente, ook deze gemeente, bouwt in het geloof. Wil het ons alles schenken. Niet om enige verdiensten van onze kant, want die is er niet. Maar alleen in de naam van Hem, die juist op deze dag de dood heeft overwonnen. De kluisters, de banden verbrak. Om duidelijk te maken dat Hij overwinnaar is. Dat Hij de levende is die alle banden van duisternis en dood verbreekt. Om duidelijk te maken dat wie in Hem gelooft, veilig is tot in eeuwigheid. Dat geen zonde, duivel of dood uw volk ooit meer in de kern iets kan aandoen. Geprezen zij uw naam, opgestane Heere Jezus Christus. U zij de glorie, voor nu en altijd. Amen. Mag ik je wat vragen? Nou, ik zou wel eens willen weten. Zo, jongens en meisjes, worden er heel wat vragen gesteld in ons leven. Fijn dat jullie vanmiddag meekijken of hier zijn. Heel wat vragen gesteld in ons leven. Vragen aan je vader en moeder. Vragen aan de juf en de meester. Vragen aan de trainer van het voetbal of de mevrouw die muziekles geeft. Vragen aan de leiding van de kinderclub, aan de dominee, de ouderling, vragen aan God. Mensen stellen ook vragen aan God, allerlei vragen gesteld. En in de Bijbel worden heel veel vragen aan de Heere Jezus gesteld. Heel veel mensen kwamen in allerlei situaties naar Jezus toe met een vraag: mag ik u iets vragen? Soms hele eerbiedige vragen, U talen vragen, vragen uit geloof, vragen uit ongeloof, vragen van liefde, vragen van haat. Maar allerlei vragen werden aan Jezus gesteld. En weet je, jongens en meisjes, Jezus gaf ook antwoord. Jezus gaf antwoord. Dat laat zien dat hij midden onder de mensen, midden onder ons staat, midden onder het gewone leven. Hij zat niet op een studeerkamer, onbereikbaar voor mensen die iets wilden vragen. Hij was onder de mensen, onder ons. En wie een vraag had, kon bij hem terecht. Dat is eigenlijk nog altijd zo. Als je een vraag hebt, een vraag van je leven, van je hart, over de dingen van het koninkrijk, je kunt bij hem terecht. En je krijgt ook antwoord. Je krijgt altijd antwoord door de Bijbel, het woord dat God spreekt. En vanmiddag, jongens en meisjes, gaat het over de eerste vraag. Tenminste, de eerste vraag die de Bijbel noemt. De eerste vraag die volgens de Bijbel aan Jezus werd gesteld. Het was de vraag van zijn moeder. Toen Jezus als tiener, 12 jaar, in de tempel in Jeruzalem werd gevonden. En zijn moeder bezorgd zei, kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Onze moeder, bezorgd, bang, boos. Een moeder dat kan zeggen, kind, waarom doe je dit? En Maria krijgt ook antwoord. Heel beslist zegt Jezus tegen zijn moeder, u wist toch dat ik in de dingen van de Vader moet zijn? Dat is mijn leven. Dat is mijn bestemming. We gaan gemeente samen lezen uit Lucas 2, de versen 40 tot en met 52. De schriftlezing, Lucas 2, vers 40 tot en met 52. En het kind, Jezus, groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat ze dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen ze een dagreis ver en daarna zochten ze hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat ze hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat en naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee. Hij kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover. De tekst voor de woordbediening, gemeente, komt uit de versen 48 en 49. Lucas 2, 48 en 49. En toen ze Jezus zagen, stonden zij, Jozef en Maria, versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Tot zover schrift en tekstlezing. Laten we gaan luisteren en zingen naar de berijming van het Onze Vader, de eerste 2 coupletten, het gebed des Heren, vers 1 en 2, waar het gaat over het vaderschap van God. De berijming van het gebed des Heren, Onze Vader, vers 1 en 2. Na het amen van de preekgemeente zingen we uit Psalm 108 en daarvan vers 1. Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Gemeente des Heren, kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Vraagt Maria aan Jezus. Een vraag vol angst, bitterheid, verwijt, teleurstelling, bezorgdheid. Kind, waarom? Jezus antwoordt ook met een vraag. Waarom hebben jullie mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? U kon dat toch weten? Een vraag die ook vol is van teleurstelling en op een bepaalde manier van verwijt. Waarom hebt u mij gezocht? Jezus, jongens en meisjes, was zijn vader en moeder onderdanig, staat hier. Hij was dus naar het vijfde gebod gehoorzaam aan zijn ouders. Dit is geen onbeleefdheid van een tiener van 12 jaar als hij zijn ouders op deze manier aanspreekt. Het is een besliste overtuiging die in zijn hart leeft. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? We gaan de gemeente vanmiddag samen bij stilstaan onder het thema zijn in de dingen van de vader. Zijn in de dingen van de vader, een bezorgde moeder en een besliste zoon. Een bezorgde moeder en een besliste zoon. Als Jezus gemeente 12 jaar is, dan wordt hij door zijn ouders meegenomen naar de viering van het paasfeest, het paascha in Jeruzalem. Jezus is 12 jaar. En wat weten we, jongens en meisjes, van het leven van Jezus van dat moment? Jezus als 12-jarige tiener. Nou, daar weten we niet veel van. Had Jezus vriendjes? Of juist weinig? Was hij graag buiten? Of meer een binnenkind? Heeft hij zijn vader geholpen met klusjes? Jozef was timmerman. Timmerman in Nazareth. Heeft hij zijn moeder geholpen met de dagelijkse dingen in huis? Hield hij van rekenen en taal of juist van biologie? Allemaal dingen die wij graag zouden willen weten, maar waar gemeente de Bijbel over zwijgt. En waarom? Omdat Gods woord ons niet is gegeven om allerlei interessante of nieuwsgierige vragen te beantwoorden, maar ons gegeven is om zalig te worden, om Christus te leren kennen en daardoor de redding die in hem is. En alles wat dat doel in de weg staat, heeft de Heilige Geest ons niet geopenbaard, ook die vragen niet. En alles wat daarbij dient, heeft de Heilige Geest ons wel geopenbaard. Dus heel veel dingen weten wij niet. Maar een aantal dingen wel, jongens en meisjes. En kennelijk vindt de Heilige Geest dat belangrijk met het oog op onze kennis van Jezus als de Messias. Een aantal dingen wel. Wat weten wij over de kinderjaren van Jezus? Nu om te beginnen, dat hij dus opgroeide in het gezin bij Jozef en Maria. Die heet hier in Lucas 2 nadrukkelijk zijn ouders. Dat tekent de verhoudingen. Jezus is het kind, Maria en Jozef de ouders. Zij hebben dus het gezag, de verantwoordelijkheid, de bevoegdheid over hun kind. Zij nemen Jezus ook mee. Hij is wel 12 jaar, maar moet aan hun hand ook mee. Opgegroeid in het gezin van Jozef en Maria, waar ook andere kinderen geboren werden. Het was dus vader, moeder, kinderen, timmermansgezin, Nazareth, Noord-Israël. Een gezin als er heel veel waren in die dagen. Een heel gewoon gezin. Een gezin waar God werd gediend. En God ook trouw werd gediend. Jezus ging mee naar de synagoge, mee naar de tempel voor de grote feesten, naar Jeruzalem voor de grote feesten. De wet werd onderhouden, de gebeden opgezegd, een godsdienstig gezin. Ook een ontwikkeling, gemeente, in dat gezin die op dezelfde manier is verlopen als bij ons. En onze kinderen zich ontwikkelen. 2 keer staat hier in Lucas 2, vers 40 en 52, dat Jezus groeide en toenam en zich ontwikkelde. Daar zit iets in van een doorgaande groei. Jezus kwam ter wereld als baby, hij werd een peuter, een kleuter, leerde lopen, werd een kind, werd een tiener. En werd dus ook groter en sterker en kreeg meer begrip van de dingen. Zoals dat bij onze kinderen ook gaat, nietwaar? je leert eerst de eenvoudige dingen en later de meer ingewikkelde dingen. En als je hersenen zich ontwikkelen, dan ontstaat er steeds meer begrip en kennis. Dan ga je de dingen ook steeds meer begrijpen. Zo ging het ook bij Jezus. En hier is hij dan 12 jaar. Gewoon kind als alle andere kinderen. Maar jongens en meisjes, ook weer anders. Waarin was Jezus bijzonder? Hij was de Zoon van God. En waaruit blijkt dat? Uit wat hier ook over de kinderjaren van Jezus staat. Namelijk dat hij gesterkt werd door de Geest, vervuld werd met wijsheid en dat Gods genade op hem was. Hij werd gesterkt in de Geest. Dus de Heilige Geest nam steeds meer bezit van zijn hart en leven. Bij de ontwikkeling in de groei qua leeftijd, lengte, begrip, nam ook de Heilige Geest steeds meer van de Heer Jezus in beslag en vervulde zijn hart en leven. Hij werd gesterkt door de Heilige Geest. En hij werd vervuld met wijsheid. En wijsheid betekent hier inzicht in Gods woord, inzicht in de Tora. Jezus begreep de dingen die hij in de Bijbel las. Hij had het door. Wat belooft God hier? Wat vraagt God hier? Wat staat hier geschreven? Hij was vervuld van wijsheid. Soms heb je kinderen met een buitengewoon diep inzicht in de Bijbel. Hier is zo'n kind, Jezus, vervuld van wijsheid. De genade van God was op hem, staat er. En daardoor was hij ook sympathiek in de ogen van de mensen. De mensen vonden hem gewoon een sympathieke jongen. Want ze zagen in hem iets van God. Hij was in de gunst van God. Die drukte op hem. Die was in hem. En daarom, gemeente, en ook dat weten we, had Jezus een liefde voor Gods huis en voor Gods volk en voor de grote feesten en voor het onderwijs uit het woord op weg naar de synagogen, naar de tempel. Want dan krijg je, jongens en meisjes, let maar op, als de Heilige Geest je leven gaat vervullen, als de Heilige Geest een opening maakt en je leven gaat vervullen, dan ga je Gods huis lief hebben en Gods woord lief hebben, ga je God zelf lief hebben als Jezus deed. Graag naar Gods huis. 12 jaar, vol van kennis, wijsheid en liefde voor God en voor zijn huis. En dan wordt Jezus dus meegenomen. Uiteraard gaat hij ook zelf van harte mee. Daar zit ook iets van de vreugde van de opgang in deze gang naar Jeruzalem. Maar de verantwoordelijkheid rust bij Jozef en Maria. Nemen Jozef en Maria Jezus mee voor een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Feest van het Pascha. Moet je zich voorstellen, hè? Pascha. De machtigste feestdag in het oude Israël. Pascha, voorbijgang. Herdenking van de uittocht uit Egypte en alles wat eraan vooraf ging. Hoe de Heer met zijn sterke arm zijn onderdrukte volk uit genade verloste. Bij de hand nam hoe de verderfengel voorbij ging waar het bloed aan de deurposten was. Genade, verlossing, bevrijding, Pascha. En elk jaar werd dat feestelijk herdacht in Jeruzalem. En Jozef en Maria gaan, nemen Jezus mee. Waarschijnlijk niet voor de eerste keer. Gaan hem dus voor gemeente in de dienst van God. Godsdienstige vorming, beetje modern woord, maar godsdienstige vorming begint in onze gezinnen. Wat krijgen onze kinderen mee? Wat leren ze thuis? Wat proeven ze thuis? Als we ze meenemen naar Gods huis. Of als je nou vanmiddag weer voor het scherm zit, voor de zoveelste keer, je zou er graag vanaf willen. Als je daar samen zit. Wat krijgen onze kinderen dan mee van de setting, van de sfeer waarin wij als ouders de dingen beleven? Proeven ze iets van oprechte vreugde over de mogelijkheid, over de liefde voor de Heer? Want godsdienstige vorming begint thuis. Ze nemen Jezus mee. Jezus laat zich meenemen. Reizen naar Jeruzalem. Moet u zich voorstellen, massaal ging dat. Hele buurt, hele dorp, hele regio, duizenden mensen samen reizen voor de veiligheid. Tegen rovers, wilde dieren, was veel veiliger om samen te gaan. Geeft ook gezelligheid, samenbinding. Misschien wel iets van de vierdaagse sfeer, maar dan op de Bijbelse manier. Samen lopen, samen praten, samen zingen. De pelgrimsliederen van Israël. Kom, ga met ons en doe als wij. En ondertussen een sterke saamhorigheid, leeftijdsgroepen bij elkaar. De jongens bij de jongens, de volwassenen bij de volwassenen, de kinderen bij elkaar. Gaan ze naar Jeruzalem. Pascha. En in Jeruzalem zijn er dan 3 dagen waar de pelgrims het paasfeest vieren. Het eigenlijke feest duurde langer, maar de pelgrims bleven 3 dagen. En daarna gaan ze weer terug. Dezelfde manier. Samen, in groepen, leeftijden bij elkaar, vrienden bij elkaar. Dan ze terug. Dan ook Jozef en Maria terug. En opmerkelijk, of toch opmerkelijk, pas aan het einde van die reisdag. Hoeveel hebben ze gelopen? 20, 25 kilometer. Aan het einde van die lange wandeldag ontdekken Jozef en Maria dat Jezus er niet bij is. Wordt hij gemist? Paniek natuurlijk. Waar is Jezus? Heeft iemand hem gezien? Pas aan het einde van de eerste reisdag. Dan denk je, hadden ze toch niet wat meer een oogje in het zeil moeten houden? Kinderen van 12 jaar... Ja, die zijn onderweg naar de volwassenheid. Die geef je bepaalde ruimte. Opvoeden is ook loslaten. Wij laten onze kinderen van 12 jaar ook gerust, denk ik, met vrienden op stap gaan naar een pretpark. Of met de trein naar opa en oma reizen. Of op een avond van de kerk het bos in. Opvoeden is ook loslaten. Tegelijk biddend vasthouden. Hadden Jozef en Maria niet meer een oogje in het zeil moeten houden? Kennelijk, gemeente, was het voor hen volstrekt vanzelfsprekend dat Jezus er zou zijn, dat hij bij zijn vrienden zou lopen. Hij was tenslotte onderdanig en dat hij aan het einde van de dag weer bij het gezin zou aansluiten voor de overnachting. Maar Jezus is er niet. En had Jezus zich daar niet kunnen afmelden? Tegenwoordig zou je dan een appje sturen. Maar had de Heer Jezus niet op een of andere manier een signaal kunnen afgeven? Vader, moeder, hoe ze elkaar ook aanspreken, spraken. Ik blijf achter, want ik heb een belangrijke missie, een taak. Dat ligt op mijn hart. Ook niet gebeurd. Kennelijk was het voor de Heer Jezus gemeente volstrekt normaal om juist te doen wat er in zijn hart leefde. Om in Jeruzalem te blijven, in het huis van de Vader, de dingen van de Vader. En wordt hij pas aan het einde van de eerste reisdag gemist. En dan is er paniek natuurlijk, kunt u zich voorstellen. Als je kind kwijt is. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt. Wel eens gezien. In een dierentuin, op de gemeentedag, in het zwembad. Een vader en moeder die hun kind kwijt zijn. Waar is Samuel? Heb je Samuel gezien? Want dan besef je als ouder wat het gewicht is van onze verantwoordelijkheid. Ook al laten we onze kinderen los. Wij zijn verantwoordelijk. Voor hun leven, voor hun bescherming, voor hun veiligheid. En als je kind dan niet thuis komt, het is 11 uur, 12 uur, zaterdagavond, nog niet thuis. Je stuurt een appje, komt geen antwoord, nog niet thuis. Je stuurt een appje naar de vrienden, geven antwoord, ja, Jeroen ging op weg naar huis. Nog niet thuis, waar is Jeroen? Een soort paniek, waar is Jezus? Wat voor nacht zal dat geweest zijn? We hebben het over slapeloze nachten als je kinderen niet thuiskomen terwijl je ze wel verwacht. De volgende dag, terug naar Jeruzalem. Weer een dag reizen. Weer de hele dag lopen met het lood in de schoenen. Komen ze in Jeruzalem, slapen, avondgevallen. En de volgende dag, dat bedoelt Lucas met de derde dag. De volgende dag gaan ze dan op zoek. En dan vinden ze Jezus in de tempel. Op zijn gemak, zouden we zeggen. Waar hij, jongens en meisjes, in de kring van de schriftgeleerden en andere tieners waarschijnlijk zit. Voor bijbelonderwijs. Op de manier zoals het toen ging. En eigenlijk met catechisatie nog steeds gaat. Jezus ging eigenlijk naar catechisatie. Wat gebeurt er? De Bijbel gaat open. Het Oude Testament in dit geval. De schriftgeleerden, de leraren, die geven onderwijs. Jezus luistert. Maar die reageert ook. Opvoeden en vormen gaat altijd gepaard met gesprek, zegt de Bijbel. Bijbels catechisatie geven zonder gesprek, zonder ontmoeting met elkaar is eigenlijk onmogelijk. Altijd is er ook de reactiemogelijkheid, de vraagmogelijkheid. En Jezus reageert en die vraagt. En de schriftgeleerden staan versteld van zijn inzicht in Gods wet. Eigenlijk zijn de rollen omgekeerd. Hij weet meer dan zij. Hij is de leraar die hen dingen bijbrengt die zij nog helemaal niet wisten. En dan zien Jozef en Maria dat. Blij dat ze hun zoon terug hebben. Hij leeft, maakt het goed, opgelucht. En dan komt, u herkent dat waarschijnlijk wel, hè? Je hebt van die momenten in je leven, dan komt alle frustratie, angst, spanning er in één keer uit. Maria, kind, moet u verder niet te veel achterzoeken, alsof ze een beetje onpersoonlijk doet. Waarom noemt ze geen naam? Dit was de hele normale manier toen. Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Al die angst, al die onrust, al die, dat we liepen en liepen en... Waarom? De vraag van een bezorgde moeder. Begrijpelijke vraag? Jawel, een begrijpelijke vraag. Want dat zal je maar gebeuren. Als vader en moeder, dat je op deze manier je kind kwijt bent en je beseft, ook voor de Heere, beseft, het is ons kind. Wij zijn verantwoordelijk. Wij zullen verantwoording moeten afleggen. Wij hebben misschien niet goed opgelet, niet te weinig doorgehad. Begrijpelijk. Helemaal begrijpelijk? Toch ook weer niet, gemeente. Want wat wist Maria van Jezus op dit moment? Wat wist ze? Nou, ze wist wat de engel had gezegd bij de aankondiging van Jezus' geboorte. Je zult zwanger worden, een zoon baren. Hij is de zoon van de Allerhoogste. Zijn naam is Jezus, zaligmaker van hun zonden. En hij zal de troon van zijn vader David gaan overnemen. Dus Messias, koning, zaligmaker. Gods zoon. Wat wist Maria van Jezus? Wat de herders hadden gezegd toen zij bij Jozef en Maria als eerste op bezoek kwamen en bij het kind. En ze vertelden wat de engelen hen hadden verteld. Christus, de Heere, de stad van David, zaligmaker. Wat wist Maria? Wat ze als moeder in het leven van de Heere Jezus zag. Dat de geest in hem was. Dat er wijsheid in hem was. Dat Gods genade op hem was. Uiteraard allemaal in ontwikkeling. Jezus is niet als 30-jarige geboren, ook niet in zijn verstandelijke ontwikkeling. Allemaal in ontwikkeling, ook het messiaschap van Jezus is in ontwikkeling. Maar Maria en Jozef moeten dat gezien hebben. Soms denk je van je kind, zou er iets van Gods genade in hem zijn of in haar? Als je kind anders is dan andere kinderen en graag naar Gods huis gaat en meeschrijft en meezingt en met vragen komt. Ooit jongelui had ik in Putten, een klein groepje catechisanten, 14, 15 jaar. Moeilijkste leeftijd, zeggen wij. Kritische jongelui. Willen we helemaal niks van de Bijbel horen, in sommige gevallen alleen maar over actuele dingen. Groepje 7, 8 catechisanten. Toen ik vroeg, waar willen jullie het zelf over hebben, hadden ze een heel lijstje vragen. Geen enkele actuele vraag. Alleen maar, hoe word je een kind van God? Hoe weet je dat de Heilige Geest in je werkt? Als God je zonde heeft vergeven, waarom moet je dan nog bidden om de vergeving van de zonde? Al dat soort serieuze geestelijke vragen. Dan ben je blij als catechet en dan denk je, zou er al iets van Gods genade in het leven van deze jonge mensen zijn? Dat dacht ik toen. En ze zijn ook allemaal in het spoor van het evangelie verder gegaan. Bijzonder om mee te maken als het in het leven van je kind zo mag zijn. Voorzichtig mee omgaan. Vroomheid van kinderen. Je kunt er van alles van zeggen. En ik heb ze ook wel gehoord, mensen die zeggen, ach, wat zegt dat? Als ze 10 zijn, dan gaan ze naar het kinderkoor en dan zingen ze tot uit de bodem van hun schoenen de lof van God. En als ze 14 zijn, moeten ze er niks meer van hebben. Ook dat is waar. Maar toch, gemeente, voorzichtig zijn. Het zal toch maar wezen dat de Heer in het leven van je kind al bezig is om te werken en dat wij daar vraagtekens achter gaan zetten. Wat heeft Maria gezien? Dat God in haar kind werkt. En ze heeft het toch niet door of niet voldoende door. Dat is pijnlijk, hè? Dat je genade in het leven van je kind of van anderen kunt miskennen. Dat je alleen maar je menselijke verantwoordelijkheid als moeder beseft en niet doorhebt. Hier is iets van de geest. Daarbij, dat is dan weer positief, Als Maria het niet begrijpt. En op een bepaalde manier is het natuurlijk ook onbegrijpelijk. De persoon van de Heer Jezus. Ik weet niet of je er wel eens over nadenkt, hè? De persoon van de Heer Jezus. Waarachtig God, waarachtig mens. Die twee naturen. We zeggen in de belijdenis onvermengd, onveranderd. Al die uitdrukkingen. Die persoon van de Heer Jezus is ook een mysterie, toch? Als je erover nadenkt, dan gaat het ons verstand te boven. Wie kan dat bevatten? Tegelijk, ons verstand is door de zonde ook zo beperkt. Hè? Wie kan dat bevatten? Maar dan toch mooi. Er staat hier ook van Maria dat ze die woorden bewaart in haar hart. Ze bewaart het wel. Ze begrijpt het niet, maar ze bewaart het wel. Zult u dat doen? Als u de dingen niet begrijpt, dat is de weg van de Heer, hoor, de weg van de Geest. Als je het niet begrijpt. Zoveel mensen zeggen, ik begrijp het niet. Het woord van God niet, de Heer Jezus niet, de weg van God niet, de voorzienigheid van God niet, God in corona niet, ik begrijp het niet. Maar niet begrijpen, gemeente, is in de Bijbel nooit een reden, voor het geloof tenminste, nooit een reden om het los te laten. Dat doet het ongeloof. Niet begrijpen is een reden om je eerbiedig te buigen. En meer te willen leren, overdenken het woord van God, biddend. Om meer inzicht, om geheiligd inzicht. Het is begrijpelijk, jawel, maar toch ook niet volkomen. Maria had dit kunnen weten. En dat blijkt ook uit het antwoord van Jezus. Niet onbeleefd, ik zei het al. Beslist. En voor een 12-jarige ook wel met een stellige overtuiging. Beslist. Waarom hebben jullie mij gezocht? Was niet nodig. Wist u niet? Ja, dat wist u wel. Maar u beseft het niet. Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? In alle eenvoud, gemeente, in een paar woorden legt Jezus hier de kern van zijn leven, van zijn bestemming als een programma op tafel. Als een missie. Zijn in de dingen van de vader. De dingen. Let op, niet een dingetje. Tegenwoordig gebruiken wij het woord dingetje. Ding om iets in betekenis wat te relativeren. Iets is maar een dingetje, zeggen we nu. En als iets een dingetje is, nou ja, dan maken we ons er niet zo druk om. Dan kunnen we dat relativeren. Dan kunnen we het ook snel weer wegserveren. Want het is maar, ach, dat is maar een dingetje. Rondom de Heer Jezus gemeente gaat het nooit om een dingetje. Het gaat om de dingen, zegt Jezus. De dingen. Van mijn vader. Ik ben hier aan de voeten van de schriftgeleerden om de dingen van mijn vader. Zegt iets over de persoonlijke verhouding tussen Jezus en de vader, God en de zoon. Intiem, persoonlijk, heilig. Hij is mijn vader. En de vader zegt, deze is mijn zoon. In de dingen van de vader. Wat zijn die dingen? Dat ligt voor de hand. Natuurlijk het huis van de vader. Jezus gemeente is in de tempel het huis van zijn vader. Daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Leven tot in eeuwigheid. Daar is de verzoening. Daar is de voorbeden. Daar is de priesterdienst. Daar wordt de zegen meegegeven. Daar woont God zelf. Jezus is dus thuis, meer dan bij Jozef en Maria in Nazareth, het huis van de Vader, het woord van de Vader. Hij zit als een leerling, zelf vol van wijsheid en toch als een leerling aan de voeten van de Bijbelleraars. Om te horen, om te verwerken, om te onderwijzen, om te ontvangen. Want dat woord is zijn leven. De dingen van de Vader is zonder twijfel ook de omgang met de Vader, het gebed. En de dingen van de Vader, dat komt dan later nadrukkelijker, is ook de drinkbeker van de Vader. Als je het Lijdensevangelie leest, heeft Jezus het over de drinkbeker van de Vader. Zou ik de drinkbeker van de Vader, met de gramschap over onze zonde, de toorn, de drinkbeker van de Vader moet ik drinken. Jezus zegt, daarom ben ik hier. De dingen van de Vader. En dat moet, zegt Jezus. Dat moet. En dat woord gemeente, dat moet u goed horen. Daar zit van alles in. Het moet. Van wie moet dat? Dat moet allereerst van de Vader. Jezus moet vanwege het heilsplan, de raad van God het welbehagen van de Here tot verlossing van zondaren. Het hele leven van Jezus staat onder de beheersing van dat heilige moeten. Waarom doet u het? Omdat het moet. De Here vraagt het. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Het moet ook, dan wordt het persoonlijk, omdat Jezus het graag wil. En als je iets heel graag wil, jonge mensen, dan zeggen wij ook wel eens, het moet. Je ziet iemand het ziekenhuis inlopen op bezoek naar vader of moeder, werk gestaakt, ik moet naar hem toe. Het moet, het, van binnenuit. Omdat je het wil, omdat je ernaar verlangt, omdat je onrustig bent in je geweten als je het niet doet. Mooi hè? Van binnenuit is de Heer Jezus bewogen om de wil van de Vader te doen. Hij verlangt er, 12 jaar hè? Hij verlangt ernaar om bij het woord van de Vader in het huis van de Vader te zijn. Ik moet daar zijn. Het moet. Daar zit gemeente ook nog dit in. Dat het moet vanwege ons. Hoezo, zegt u? Nou, wat was vanuit de schepping onze levensbestemming, ons levensdoel? Zijn in de dingen van de Vader. Wij zeggen, hè, leven tot Gods eer, naar zijn wet, maar zijn in de dingen van de Vader. Dat was onze levensbestemming. En wat heeft de zonde in ons leven teweeggebracht? Dat in plaats daarvan wij van nature bezig zijn in de dingen van onszelf. En waar of niet, van nature draait je hele leven vooral om jezelf. Eigen eer, eigen belang, eigen roem. Wegzalden we ook voor eigen rekening. En de wereld en de duivel. Wie is vanuit zichzelf bezig in de dingen van de Vader? Niemand. Die zonde roept Gods toorn op. En daarom zegt Jezus het moet. En daarom zegt Jezus het moet tot redding van zondaren, omdat hij plaatsvervangend overdoet wat in ons leven ontbreekt, van nature ontbreekt en in de weg van het geloof ook zo vaak ontbreekt. Het moet. Want Jezus is de Messias. Jezus is de middelaar. Hij is niet alleen maar uit persoonlijke interesse aan de voeten van de schriftgeleerden bezig om het woord te verwerken, maar als Messias bezig om zich vol te drinken in de woorden van God en de geest in zijn hart te laten werken en zo alle raad van God te vervullen. Het moet. Wat dat gemeente ook weer betekent, dat als u Jezus ziet zitten, stel u dat even voor, hè, daar zit hij. 12 jaar nog maar, Messias in ontwikkeling. Niet echt een kind meer, maar ook nog lang niet volwassen. Daar zit hij. Vervuld van de geest, genade van God in hem. Daar zit hij. Met de schriften gebogen. Met een hart vol verlangen. En daar is hij dus met u bezig. Daar is hij al met jou bezig. Het verlossingswerk van de Heer Jezus begint niet pas op het moment dat hij de Heilige Geest in volle mate ontvangt bij de doop, als hij 30 is en volwassen, maar is hier al volop bezig. Hij is met u bezig. Ontroert u dat? Een kind van 12. Wij hechten onze zaligheid in het geloof ook aan de persoon en het werk van een kind van 12. Is hier al met u bezig. Als je dat mag zien, hè? Iets van je eigen leven erin ontdekt. Ik in de dingen van de Vader. 12 jaar. Toen ik jongens en meisjes 12 jaar zat, was ik in deze kerk. Ik heb het wel eens eerder gezegd. En was ik toen bezig met de dingen van de Vader. Ik was een meelopende jongen. Ik was mijn ouders ook echt wel onderdanig en gehoorzaam. Heb denk ik niet veel geprotesteerd tegen kerkgang en catechisatie. Dat hoorde erbij. Heb ook niet veel gespijbeld. Maar het was niet veel meer dan een beetje meelopen. Mijn nachtkastje lag een bijbeltje, kreeg van mijn moeder. In de hoop dat ik erin ging lezen. En af en toe sloeg ik zelf wat bladzijden om de indruk te geven dat ik de Bijbel wel gebruikte. Maar dat deed ik niet. Dat kwam pas later. Ook in deze kerk gelukkig. Ik zeg het met grote dankbaarheid, ook in deze gemeente. Zijn in de dingen van de Vader. Ziet u wat Jezus doet? Wat de Heer Jezus betekent, dat hij je dus weer terugbrengt Dat hij je dus weer terug... Wat betekent hij? Dat hij je weer terugbrengt bij de dingen van de Vader. Hoe dan? Nee, niet door als kind van 12 in ons leven te komen. Hij is volwassen geworden, zijn bediening aanvaard, onderwijs gegeven, gestorven voor onze zonden, opgestaan, ten hemel gevaren. Door de band, dat ik het zo mogen zeggen, door de band die de Heilige Geest legt aan deze Heer Jezus Christus, zijn je hart opent voor wie hij is en wat hij deed. Dan brengt de Geest je terug in de dingen van de Vader. En wat je eerst, waar je niet veel van moest hebben, wordt dan op een bepaalde manier toch de lust van je leven, waar of niet? Dat je bezig bent, dat is nou waarachtige bekering. Daar kun je heel veel over zeggen. Dat je bezig bent in de dingen van de Vader. Dat je daarnaar uitgaat, je hart erin meekomt. Ook als je heel veel dingen niet begrijpt. Zijn in de dingen van de Vader, in het woord van de Vader. Heerlijk toch? Bijbelstudie, kerkgang, onderwijs. In het huis van de Vader. Waarom valt het sommigen zo zwaar dat ze niet naar de kerk kunnen? Echt niet alleen maar omdat ze het praatje bij de uitgang missen. Of de laatste nieuwtjes die je dan in de wandelgang hoort. Omdat ze God in zijn aangezicht, in zijn huis zo graag ontmoeten. Ja, dat kan thuis ook. Kan internet voor gebruikt worden. Maar samen onder het woord van de Heer is toch anders dan via het scherm. De dingen van de Vader. Dat je die drinkbeker, hè, dat wordt het fundament van je leven. Als Jezus niet de drinkbeker, Vader, zei Jezus de drinkbeker. En wij zeggen, Vader, dank u voor de drinkbeker van Jezus. De toren van God, zegt het avondmaalsformulier, die op hem was. Opdat wij vrijspraak zouden ontvangen zijn in de dingen van de Vader. Is dat uw leven? We kunnen veel over ons leven zeggen, denk ik. Wat er op is en aan is en niet is. En hoe het verder zal gaan of niet zal gaan. We mijmeren wat af over ons leven. We dromen wat weg. Maar als God vanmiddag nu alle franje eraf haalt, alle uiterlijkheden eraf haalt en terugbrengt tot de kern van de zaak. God en u. God en jou. De dingen van de Vader. Mag je dan zeggen, ja, uit genade mag ik toch, dat is mijn leven. Dat is mijn houvast. En dat is ook, je kunt er echt blij van worden, hè? Dat is ook mijn vreugde. Dan zegt u, dat weet ik nog zo net niet. Is het nog, net als in de verkering soms, en dan kan het alle kanten op. Je draait wat om elkaar heen, is het nou aan of is het niet aan, wil ze nou wel, wil ze nou niet. Waarom dat talmen? Waarom dat aarzelen? In de omgang met God, gemeente, mag het toch ook iets zijn van, een beetje plat gezegd, dat de kogel een keer door de kerk gaat. Dat u zegt, Heere, geef het mij, schenk het mij, werk het in mij. Want ik heb u nodig. Ik heb Jezus nodig, ook als 12-jarige Messias in ontwikkeling. Nu weet het, hè. Als u dat de Heere vraagt, dan zal de Heer het ook echt in uw leven geven. Echt, zonder twijfel. We moeten er niks van hebben. Ja, waar leeft u dan voor? Ik bedoel echt niet vanuit de hoogte, maar waar leeft u dan voor? Die coronatijd bepaalt ons toch ook bij het leven, bij de meest essentiële dingen. Wat is in deze tijd dan echt belangrijk in je bestaan? Nog steeds dan carrière en maatschappij en naam en vakantie. Zou je dan zo de eeuwigheid tegemoet willen? Ontmoet u met God tegemoet willen? Kijkt u naar Jezus, 12 jaar. Bezig in de dingen van de Vader. Zijn moeder begreep het niet. Maar ze was er wel mee bezig. En daar is hij ook met u bezig. Bezig om u zalig te maken, om u tot God te brengen. Om uw hart open te krijgen, om uw hart desnoods open te breken. En daar de dingen van de Vader in je leven te brengen. De vreugde van de Vader, de verzoening van de Vader, de liefde van de Vader, de trouw van de Vader, ja, de Vader zelf. Dan mag u in de weg van het geloof zeggen: Abba, Vader, mijn God, mijn leven, door hem, Jezus. Aan de voeten van de schriftgeleerden in het huis van de Vader. En dan mag je ook uitzien. Naar het Vaderhuis, zegt Jezus zelf, het Vaderhuis. Altijd bij de Vader te zijn, in de heerlijkheid en de nabijheid en de volkomen verlossing van de Vader. Om hem met heel je hart, heel je leven, volmaakt en eeuwig te prijzen. Echt uit de grond van je hart. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Het Vaderhuis daarboven. Amen. Gemeente, laten we samen God danken. We zeggen u ootmoedig dank, Vader in de hemel. Zo mogen we uw geloof noemen, belijden en bezingen. Zeker u bent allereerst de Vader van de Heere Jezus Christus. En we buigen ons voor die Bijbelse godsopenbaring. U de Vader, hij de Zoon. Waarachtig God en waarachtig mens. Samen met de Heilige Geest, de goddelijke drie-eenheid. Voor ons verstand niet te begrijpen en toch volkomen waar. Drie personen, toch één. Vader van de Heere Jezus Christus. Uw Zoon heeft gezegd, als u bidt, zeg dan onze Vader die in de hemelen zijt. Want door de genade van het offer van Christus mogen we in geloof u zo aanspreken, onze Vader. Omdat u Vader wilt zijn, voor alle die geloven ook Vader bent. En in die vaderschap ook uw trouw is uitgezegd. Vader. Heilige Vader, zeg u dank voor dit stukje uit het evangelie, dat ons ietsje meer vertelt over het leven van de Heer Jezus als kind. Boeiend om erover na te denken, maar u openbaart het met het oog op de redding, op de zaligheid. Dat Jezus in zijn tienerjaren, in zijn ontwikkeling van peuter naar kleuter, naar kind, naar tiener, al bezig was in de dingen van u. En zo Messiaans bezig was, als Messias bezig was. Door de geest werd vervuld met toewijding, met liefde, met verlangen en met kennis van uw woord. Om eenmaal als de man van smarten, de lijdende knecht, ook werkelijk het offer van zijn leven te brengen en de drinkbeker van uw toorn te drinken. Heer, dat was onze levenstaak. wat brengen we ervan terecht? Wat zou u alle recht hebben om ons daarop aan te spreken en te veroordelen? Als u ons confronteert met het oorspronkelijke levensdoel, dan past ons alleen maar het hoofd beschaamd te buigen. Te belijden, Heere, doe niet met ons naar onze zonden. Maar wij bidden u, wilt u in het leven van ieder van ons, heel de gemeente, door het werk van de Heilige Geest, deze navolging van de Heere Jezus gestalte laten krijgen in ons leven, zijn in de dingen van de Vader. Dat u ons leert om radicaal afscheid te nemen van alles wat niet bij de dingen van de Vader hoort en waar wij zo vol van kunnen zijn in ons leven. Waar we uiteindelijk helemaal aan ten onder kunnen gaan. Dat u ons geestelijk bij de hand neemt. Als we altijd maar een beetje heen en weer geslingerd worden tussen ja en nee, is het wel, is het niet. Ik wil een geestelijke doorbraak bewerken. Dat u uw kinderen daarin versterkt. Wat kan de Satan het zo lastig maken? Ons eigen onrustige hart aanvechting brengen, dan zijn we het allemaal toch weer kwijt. Heer, wilt u het dan weer bevestigen? Dat alle die van u zijn, het ook mogen weten dat u de God en Vader van hun leven bent door het offer van de Heere Jezus. En dat het in hem ook werkelijk vast ligt. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. We bidden samen voor onze kinderen. Heer, we bidden u dat ze mogen ontvangen wat u in de doop hen hebt beloofd. Dat we als ouders hen ook werkelijk in het voetspoor van het evangelie geestelijk mogen opvoeden en vormen. En breng op de plekken waar u zegen geeft, in de eredienst, in de catechisatie, op de kinderclub, in het christelijke onderwijs. Bidden voor onze tieners, voor de catechisanten. Al is het allemaal apart in deze tijden, ook met catechisatie. Kan het wel, kan het niet? Gaan we digitaal of toch maar weer niet? Heer, we zien uit naar momenten dat we echt weer samen voor uw aangezicht kunnen zijn. Gewoon samen in dezelfde kamer of in dezelfde zaal, Bijbel lezen, onderwijs, gesprek van hart tot hart, ook ruimte voor kritische vragen. En dan bidden we dat u die jonge mensen in hun hart wilt raken. Dat ze ontdekken dat in de dingen van de Vader ook Jezus met hen bezig was. Zeg hen die catechese geven. Denk dominee Van der Ree, het vele werk dat hij heeft te doen. In deze week dat hij ook zo vaak heeft te troosten bij het overlijden van gemeenteleden. Wil hem daarin in rijke mate ook gebruiken om te wijzen op hem die de dood heeft overwonnen, onze Heere Jezus Christus. Denk de andere predikanten aan deze gemeente verbonden, de emeriti-predikanten, de kerkraad, alle die een taak hebben te vervullen. Ja, heel onze gemeente. Opdat we in de nieuwe week, die begonnen is, die ook weer nieuwe berichten zal brengen over verlenging van maatregelen of versoepeling, maar waarschijnlijk verlenging, omdat de cijfers nog altijd niet zo gunstig zijn. Zegen de regering. En geef ons de genade om bij de mogelijkheden, de beperkingen die er zijn, maar trouw op ons plekje te blijven. Onze taak te vervullen. En vooral bezig te zijn in de dingen van de Vader. Uw woord, uw dienst, uw gemeente. En uiteindelijk uw eeuwige heerlijkheid. Vergeef wat niet goed was. Uitwerken wat in zegen mocht worden ontvangen en gesproken. En laat het einde van deze dienst zijn de lofprijzing van uw heerlijke naam, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, God van volkomen verlossing voor alle die geloven, die te prijzen is van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Gemeente, laten we tot slot gaan zingen uit Psalm 119, vers 83 en 88, over de dienst van God die een liefdedienst is en over het bewaren als Maria van het getuigenis dat tot ons komt. Wat vree heeft elk die uw wet bemint en mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Onder het voorspel kunnen de gaven overgemaakt worden, afgestemd worden voor de dienst van de Heere. En dan zingen we Psalm 119, 83 en 88. Als u het goed vindt, gemeente, nog even een persoonlijke opmerking. Mijn zus, mijn broers en onze gezinnen waren diep onder de indruk van de manier waarop u als gemeente hebt meegeleefd vanaf het moment dat mijn vader ziek bleek, zijn 90ste verjaardag vierde, corona had en daarna kwam te overlijden. Dat was werkelijk overweldigend. Op zijn verjaardag, hij was toen al in isolatie, ontving hij 80 kaarten, waarvan het overgrote deel misschien wel 70 van de 80 uit de Trierkerk kwamen. Voor hem en voor ons een ontroerend getuigenis van uw hartelijke betrokkenheid, die ook bleef in de weken daarna. En dat heeft ons, hem en ons, erg goed gedaan. Voor nu, ga heen in vrede en ontvang in geloof de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.